Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Janneke, aan welk vakantiegerecht heb jij de beste herinnering?
Nou, als ik er nou echt eentje moet kiezen. Ja, dan ga ik voor die keer in dat ik met mijn gezin in Thailand was. Maar ik herinner me één etentje op de hoek van een straat, op van die typische Thaise plastic krukjes. Echt, je zit gewoon op de straat. Maar alles was zo ontzettend lekker. Ik herinner me een softshell crab gefrituurd. Helemaal krokant met een soort pepersausje. Maar ook de satéetjes. En dit, je hebt in Thailand van die hele kleine satéetjes. Wij maken dat altijd. Wij doen al van die dikke klonten aan, aan een stokje. Dan heb je van die hele kleine satéetjes. Ja, maakt echt heel veel verschil. Ja, nee. En ik weet nog dat we de rekening kregen. En dat het bijvoorbeeld, weet ik, 12 euro was of zo. En dat we de hele avond hadden zitten eten daar. En dat er 64 satéetjes op stonden. Zo klaar werden. En waarvan mijn jongste zoon, die toen, weet ik veel, 5 of 6 was, er gewoon 28 op had of zo.
Nou, hartstikke leuk. Je merkt het al, we hebben een gast, Janneke Vreugdhuis. Laten we beginnen. Badschaf de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op badschafdepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten. Jonas kondigde het net al even aan. We hebben deze aflevering weer een gast. Je hoorde haar al, Janneke Vreugdehil. En we gaan het hebben over haar grote liefde koken. Welkom Janneke.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Heel leuk dat jij er bent.
Nou, we starten de podcast altijd met een drankje dat Jeroen heeft uitgekozen. Dus ik ben heel benieuwd. Het staat al voor ons. En dan denk ik, als jij het drankje even erbij brengt, Jeroen, dan zal ik Janneke voor de mensen die haar niet kennen even kort introduceren. Je bent een culinair journalist, kookboekschrijver en kookblogger. Je hebt voor veel titels geschreven, zoals Allerhande, Bouillon en Tip Culinair. En dan haal ik er een paar uit, want je hebt er voor veel meer geschreven. Maar vanaf 2006 ben je voor NRC gaan werken. Eerst NRC Next. Heb je 8,5 jaar dagelijks een column geschreven met recepten. Ongelooflijk, elke dag een recept. En nog steeds schrijf je wekelijks gerechten voor de weekendbijlage van NRC. En je hebt ook heel veel kookboeken gemaakt die heel populair zijn. Zoals I Love Groente in 2015.
Nee, 2013 was dat.
Oh, 13, dat was het, ja. Ik had hier 2014 staan.
En We Love Groente was afgelopen jaar, 2019, ja.
Nou, dat is ook wel waar we het met jou heel erg graag over willen hebben. Over, nou, sowieso jouw fascinatie met koken, maar ook hoe je tegen groenten aankijkt. Maar een drankje, Jeroen, want het ziet
interessant
uit.
Ik zou zeggen, pak het even.
En, ontzettend mooie kleur.
Proef het even.
Ik kijk vooral naar de ijsklont.
Amberkleurig.
Ja, het is een
wauw.
Wat lekker, zeg.
Heel geparfumeerd.
Heel geparfumeerd. Wat proeven jullie?
Ja, ik denk dat er iets van whisky in zit. Ik ben hier altijd zo slecht in.
Ja, een beetje rokerig whisky.
Ja, heel goed. Ja. Heel goed.
Ja, oh, kijk, een lekker vind ik
hem. Ja, vind je hem lekker?
Ik vind hem heel lekker.
Ja, een beetje zoetig zit er ook
te
in.
Te lekker.
Nou, nee, het was een. We hebben even in de voorbereiding hebben we even overlegd. En Janneke zei: ja, ik wil graag een alcoholvrije drank. En.
Nou, dus, omdat ik zo benieuwd ben wat jij daarvan zou maken.
Nou, wow. Ja, dit is geen alcohol in.
Hier zit geen alcohol in.
Oh, wat gek. Ja.
En wat het eigenlijk is, is een virgin old fashioned. Als je het hebt over een klassieke cocktail, een old fashioned is feitelijk gewoon whisky. En dit is gemaakt met alcoholvrije whisky.
Echt waar? Bestaat dat?
Die ze in Spanje maken.
Oh, wow.
Die heet Wisin.
Nou, wat lekker zeg.
Maar ik vond hem net niet genoeg bite hebben, dus ik heb een siroop gemaakt van Lapsang Souchong. Daar komt die rokerigheid vandaan.
Dat dacht ik al, ja.
Ja, en daar zitten bitters doorheen, Peugeot bitters. Want alsof de uitdaging nog niet ingewikkeld genoeg was om een alcoholvrije cocktail te maken. dacht ik, wil ik ook eens een aromatische maken. Want heel veel alcoholvrije drankjes zijn natuurlijk sours. Zijn eigenlijk vaak zoetzure varianten of dingen die iets met hem of long drink-achtige dingen doen.
Ja.
En in de cocktailwereld heb je natuurlijk zeg maar de aromatische hoek, zeg maar de Negronis en de Martinis.
Ja.
En je hebt de sours. En ik dacht, ik ga wel eens kijken of die kant op ging. En ik moet zeggen, ik vind hem. Toen ik hem gisteren proefde, toen proefde ik hem nadat ik al alcohol had gedronken. Dan is hij verschrikkelijk.
Nou ja.
Ik vind hem nu eigenlijk best.
Maar heb jij zelf verzonnen?
Ja.
Nou, nee, ik vind het eigenlijk redelijk briljant.
Ja, nou ja, dankjewel. Hij is
nou,
ook.
Proost.
Ja, proost.
Dat rokerige, dat maakt gewoon dat die zoetheid niet overheerst.
Ja.
En dat maakt hem heel erg goed drinkbaar. Ja. Ik vind alcoholvrij cocktails bijna altijd te zoet.
Ja.
Tenzij je een Virgin Mary neemt. Maar
ja, dat vind ik ook. En bovendien die bitters, die Angostura bitters,
ja.
Die gaven ook nog voor wat gelaagdheid.
Ja.
Dus en het grappige is, die cocktail, die maken ze dus, of die whisky, maakt ze iets van 20 jaar of zo.
Ja,
nog.
Hoe heet het? Visin?
Visin.
Visin.
Ja, en de fles ziet er echt uit alsof hij 4,95 is. En dat kost hij ook.
maar weet je wat ik heel lekker vind? Als ik in Spanje ben, dan drink ik wel eens Moscatel. Dat kost ook echt 2,95. En dat zit in waanzinnig mooie flessen. Die moet je ook nooit weggooien. Die spoel ik altijd om. En daar doe ik dan bijvoorbeeld mijn olijfolie in of zo.
Ja.
En ik vind dat gewoon stiekem eigenlijk best wel een lekker drankje.
Op onze site hebben we ruim 400 recepten staan. Maar voor meer dan 200 ingrediënten moet je toch echt even naar een speciaalzaak gaan of een toko.
Ja, en vanaf nu kan je die dingen online vinden bij onze partner pimenton.be. Dat is de webshop voor foodies en hobbykoks.
We hebben inmiddels al onze recepten gekoppeld aan een webshop. Bestellen gaat dus heel makkelijk. Het is alleen klikken op een link in de ingrediëntenlijst.
Ja, en Pimenton zit in België, maar bezorgt in de hele Benelux voor 3,95. Ga naar pimenton.be om te bestellen.
En leden van de Brigade krijgen 12% korting. En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Nou, Janneke, wat ik al zei, we willen het vandaag hebben over groenten. En daar heb jij zelfs een term voor bedacht, plantificeren.
Ja, die heb ik zelf. Die heb ik de Nederlands taalgebied ingesmeed, inderdaad.
Heel goed. Heel belangrijk ook.
Ja.
Maar voordat we over groenten willen hebben, denk ik even kort wat meer over jou te weten komen. En het leek ons leuk om, dat we vroegen wij ons ook over af van waar is nou jouw liefde voor eten door ontstaan? En wat is ook een beetje de invloed van je ouders daarin? Is dat, kan je daar iets over
vertellen? Die is best groot geweest. Ik heb in een van mijn boeken, Comfort Food. Ik draag mijn boek eigenlijk bijna altijd wel even aan iemand op. Omdat dat gewoon een gemiste kans om dat niet te doen. Alleen mijn boek Solo Food heb ik aan mezelf opgedragen. Maar voor de rest doe ik dat vaak aan mensen in mijn omgeving. En deze heb ik opgedragen aan mijn beide ouders. En dan zeg ik voor mijn moeder, van wie ik heb leren koken. En voor mijn vader, van wie ik heb leren eten. En zo liggen de verhoudingen ook.
Oh, ja.
Mijn moeder kookte, mijn vader at. Maar allebei met evenveel overtuiging. Dus dit hebben ze mij wel echt meegegeven.
Nou, leuk.
Ja.
En hoe kijken ze dan dat je nu zo actief bent met koken? Dat je feitelijk je beroep ervan hebt gemaakt?
Ja, dat vinden ze heel leuk. Ja, goed, ze weten ook, het is ook al zo lang. Ze weten, het is niet iets waar we het dagelijks over hebben.
Nee.
Maar volgens mij vinden ze dat heel leuk. En ze zijn daar ook, denk ik, wel trots op. En het grappige is, mijn moeder die test altijd allerlei recepten voor mij.
Oh ja,
dus dan ben ik met een nieuw boek bezig. En dan stuur ik haar een paar recepten. En dan krijg ik altijd heel uitgebreid verslag over. Van nou, ik zou toch iets meer. Daar moet echt iets meer melk in. En ik vond dat heel lekker. Maar misschien daar, dat moet iets pittiger of zo.
Oh, maar dat is ook wel fijn. Dat het niet alleen maar gejuich is.
Een tester moet gewoon kritisch zijn. Ja. En dat kan ze heel goed.
Leuk.
Dus, maar mijn vader die vindt alles lekker, dus die is wat minder kritisch.
Ook belangrijk.
En ja, die kan ik ontzettend blij maken met als ik echt iets maak waar hij van houdt, een vissoep of zo.
Ja, leuk.
Ja.
Ja.
Culinaire journalistiek is over het algemeen niet iets wat je studeert of waar je voor naar school gaat.
Nee.
Je hebt Nederlands recht gestudeerd en vervolgens ben je in de culinaire journalistiek terechtgekomen. Hoe is dat gegaan?
Dat is een lang verhaal, wat ik wel even heel kort kan schetsen. Ik heb inderdaad rechten gestudeerd, met eigenlijk als plan om de rechterlijke macht, de RAJO-opleiding te gaan doen. Mm-hmm. Rechter worden of officier van justitie. Maar ik ben aan het eind van mijn studie ben ik ziek geworden en gesjeesd dus. Ik heb die hele studie nooit afgemaakt. Gesjeesd noem je dat toch?
Ja, zeker. Ja. Gesjeesd student.
Ja, en toen na heel veel omzet zwervingen ben ik terechtgekomen bij een arts die mij een dieet heeft voorgeschreven, waar ik toen heel erg van opgeknapt ben. En dat dieet, dat ik mocht heel veel dingen niet meer eten. Maar dat betekende dat ik op zoek moest naar wat ik nog wel mocht eten. En toen, nou ja, daar ging ik dan naar zo'n natuurwinkel, of dat heette toen nog helemaal niet zo. Je had van die...
Zo'n
reformwinkel, ja. Ja, de reformzaak, dat waren van die geitenwolle sokken zaken.
Alles van.
En daar ontdekte ik allerlei dingen die ik dan wel mocht eten. En daar probeerde ik dan iets lekkers van te maken. En dat lukte. Nou ja. Dus de volgende keer dat ik bij die arts op consult was, was ik allemaal aan het vertellen van, oh, ik heb dat gemaakt en zo. En zij zei van, ja, maar hoe kan dat nou? De meeste mensen die ik dit dieet voorschrijf, die beginnen allemaal te klagen over van waar mag ik dit niet meer eten en zo. En misschien moeten we hier een boek van maken. Dus nou ja, voordat ik het wist, had ik samen met haar had ik een dieetkookboek geschreven.
Nou, wat grappig. Maar je schreef toen ook al wel? Of,
nee, daar ben ik toen echt mee begonnen. Ja, oh. Ik was wel iemand die ook al voor, ik zat wel in de redactie van de schoolkrant. Ah, okay. Maar ik hield wel van schrijven.
Ja.
Maar nooit bedacht dat je je beroep kon maken van, nou ja, goed, eigenlijk koken en schrijven ongeveer het enige. Het korte antwoord is, koken en schrijven is het enige wat ik kan, dus daar heb ik maar mijn beroep van gemaakt.
Nou,
nee, maar goed, zo ben ik er dus ingerold. Ja,
ja, leuk. En toen ben je voor de NRC gaan werken. En daar heb je dagelijkse columns geschreven.
Ja, jij zei net dat dat 8,5 jaar was.
Oh, dat ik heb, je Wikipedia bekeken.
Ik vond het best wel lang klinken.
Ja.
Maar.
Ja, dus het ging, eerst was het NRC Next, toen werd het NRC.
Ja.
En nu waarschijnlijk je wekelijkse column, dat die wordt meegerekend. Maar, hey, maar wat mij dan zo fascineert, is je moet dan elke dag een recept schrijven.
Ja.
Wat heb je daar dan van geleerd, van elke dag zo'n recept schrijven? Of ging dat makkelijk?
Nou, misschien heb ik vooral geleerd dat dat nog niet zo makkelijk is. Dat wel echt een vak is, een recept schrijven. Dat zie ik nu ook heel goed. Ik heb tot een paar jaar geleden, een jaar of twee heb ik ook kookboeken gerecenseerd voor de krant. En toen werd ik daar ook mee geconfronteerd. Hoeveel ongelooflijk veel fouten er in kookboeken staan. En hoe lullig sommige recepten zijn opgeschreven. En hoe belangrijk het is dat je het wel goed opschrijft. Want zodra ik iets... het grappige aan mijn... dat klinkt nou opeens heel opschepperig. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar het grappige aan schrijven voor de krant is dat het heel direct... als ik op zaterdag een recept in de krant heb, dan zie ik nog soms dezelfde zaterdag, in ieder geval op zondag, zie ik dus foto's van dat gerecht verschijnen, omdat mensen het meteen gaan maken. Dat is hele directe feedback.
Dat is superleuk is dat.
En zodra er ergens een foutje in staat of een onduidelijkheid, het zijn vaak meer onduidelijkheden dan foutjes, zie ik dat onmiddellijk in mijn mailbox.
Oké. Okay.
Dus je moet echt heel zorgvuldig zijn. En hoe leer je dat? En niet alleen door het door zelf veel recepten te schrijven, maar ook door jezelf uit te dagen om af en toe zelf een moeilijk recept van iemand anders te volgen. En het meest leerzame daarbij was dat ik een keer ook was voor de krant. Die had mij gevraagd om een recept te maken van Ferran Adria.
Ja, nou, dat heb je het over ingewikkelde recepten.
Ja.
Van Adria.
Van El Bouri, is die toch?
Ja, van El Bouri. En dat waren een van zijn signature dishes zijn die sferische olijven. Dat zijn olijven die zijn gepureerd, echt wel uit elkaar gehaald helemaal. En dan met alginaten weer in elkaar gezet. Tot soort, het ziet eruit als olijf, maar het is een soort olverrit wat erin zit. En gemarineerd in kruidenolie en zo. En ik had geen idee wat ik deed eigenlijk. Je doet zoiets vreemd, dat je elk woordje in zo'n recept telt gewoon.
Ja, en elke keer ben je weer, want je bent bezig en dan moet je weer teruglezen. Ja. En dan denk je, heb ik dit nou overgeslagen?
Toen dacht ik, dus dit was voor mij echt heel moeilijk. Dus voor mensen die niet zoveel ervaring hebben in koken, als die mijn recepten lezen, is dat misschien wel net zo moeilijk. Dus daar sindsdien ben ik me nog bewuster van dat ik het echt helder moet opschrijven.
Maar je hebt ook wel eens een keer volgens mij gezegd dat je als je recepten leest, dat je het kan proeven. Klopt dat? Ja,
dat, nou ja, dat, daar had ik dus heel veel moeite mee toen ik die kookboeken recenseerde voor de krant. Dan las ik zo'n kookboek en dacht ik, ja, dit klopt helemaal niet. En oh nee, dat wordt helemaal niet lekker. Ja, ja, ja. En dan moest ik er toch weer een recensie over schrijven. En dan moest ik ook nog de hele week daaruit koken. Daar ben ik mee gestopt. Die rubriek viel me eigenlijk niet zo. Maar nee, het is inderdaad, als ik een recept lees, dan proef ik wel zo'n beetje of het klopt. Alleen af en toe zijn er hele rare, of nou ja, zeg maar wat meer uitzonderlijke recepten waarvan ik dat niet kan proeven. En dan wil ik het ook meteen maken.
Ja, ja.
Om even een voorbeeld te geven. Ik ben geabonneerd op zo'n een paar van die Amerikaanse kookblogs, waaronder Bon Appetit.
Ja, zeker weten.
En
mooi,
ik kwam op een gegeven moment een kip gestoofd in tomatensaus met een hele pot kimchi erin.
De hele pot.
Zo'n rare combinatie. Dat Italiaanse van kip in tomatensaus. Ik geloof dat er een rozemarijn, dat soort dingen ging. Dat is echt een Italiaans gerecht.
En dan met kimchi.
Maar dan met kimchi. En boter ook nog. Heel veel boter.
Oh ja.
Ik dacht, dit kan niks worden. En ik heb het gemaakt. Het was echt ontzettend lekker. Want die kimchi, die voegt een soort hele diepe smaak toe.
Heel
gefermenteerde natuurlijk. Ja. Ja, aan die tomatensaus. Echt super umami.
Ja, en het grap met kimchi is dat als je het rauw eet, is het heel heftig. Ja. En zodra je ermee gaat bakken, dan wordt het veel milder en veel zoeter. En veel. Nou, leuk.
We hadden het er net over. Je schrijft natuurlijk recept sinds 2006.
Ja.
In die tijd moet je ontzettend veel trends voorbij hebben zien komen. En hypes. Welke vind jij daarin belangrijk? Welke zijn jou opgevallen? In positieve of negatieve zin?
Nou, hypes, maar dan moet je van de afgelopen 12 jaar of 14 jaar, daar moet je me niet meer naar vragen. Want die ben ik dus inderdaad weer vergeten. Want dat waren de kleine voorbijgaande dingen.
Misschien is dat wel het kenmerk van een hype eigenlijk.
Wat ik absoluut heb zien gebeuren in de afgelopen, laat ik zeggen, sinds 2006, sinds ik voor de krant schrijf, dat is 14 jaar, is sowieso de belangstelling voor eten ongelooflijk toegenomen.
Ah, ja?
Mm-hmm.
Ja, toen ik begon was culinair, dan had je misschien, ik weet niet hoeveel, maar laten we zeggen dat je 30 culinair journalisten had. Inmiddels heb je, wie is er geen foodblogger, zullen we maar zeggen.
Iedereen kan het.
Ja, iedereen. En we zijn er ontzettend geobsedeerd mee bezig. Ja. In de media is het een ongelooflijk belangrijk onderwerp geworden. Je ziet ook dat kranten veel meer investeren in, zoals je een moderedacteur hebt, heb je nu ook gewoon een foodredacteur bij een krant. Dus het is allemaal veel groter geworden. Maar dat is, ik weet niet of je dat een trend moet noemen. Het onderwerp is gewoon veel belangrijker geworden. En ja, de afgelopen decennium zijn we langzaam richting dat plantificeren. Jij noemde het net al even gegaan. Dus veel meer belangstelling voor plantaardig eten. In 2009 kwam de Amerikaanse voedselactivist Michael Pollan met zijn boek Een pleidooi voor echt eten.
Mm-hmm.
Waarin hij zei, eat mostly plants. Wij zijn een paar dingen, maar een van de dingen was eat less, geloof ik, en mostly plants.
Ja.
We moeten wat minder eten en vooral plantaardig. En dat, je ziet dat in de afgelopen, hij was daar een van de eerste mee die dat zei. En in de afgelopen 10 jaar zijn we dat langzamerhand gaan doen. Zijn we van overtuigd geraakt dat we niet langer zo door kunnen gaan met zoveel vlees eten. En ja, heel langzaam maar zeker naar die vegetarische en nu zelfs veganistische keuken aan het schuiven. En dat is denk ik nog lang niet weg.
Nee. En is dat breed gedragen of is dat vooral in het, laat ik zeggen, intellectuele, progressieve, randstedelijke, journalistieke.
Dat is absoluut waar. De hoeveel er in de media over geschreven en gepraat wordt, is niet helemaal representatief voor wat het in het hele land doet. Hè?
Nee,
het
zeker
is
niet.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Week zonder Vlees, is een initiatief wat 3 jaar geleden, in 2018, voor het eerst.
Van de hippe vegetariër, toch? Volgens mij.
Wat zeg je?
De hippe vegetariër zat daar toch.
Ja, door Isabel Boerdam.
Precies.
Van de hippe vegetariër. Zij heeft dat geïnitieerd. En dat is, zo'n campagne is nog heel erg nodig om mensen kennis te maken, te laten maken met vegetarisch eten. Omdat nog heel veel mensen denken dat vegetarisch eten niet lekker kan zijn of saai is of heel ingewikkeld om klaar te maken. Ja. Het gros van de mensen eet nog gewoon best wel veel vlees. Dat zie je ook aan de consumptiecijfers. We hebben het er voortdurend over vega en vegan. Maar ondertussen laten de cijfers nog totaal geen daling zien in onze vleesconsumptie. Dus het is toch wel iets van de elite, zeker vegan. Ik weet geen cijfers, maar een heel klein percentage van de bevolking dat echt veganistisch eet. Ja. Vegetariërs zijn er inmiddels wel stukken meer dan 10, 20 jaar geleden. Maar het allermeest zijn er nog flexitariërs. Hè? Dus mensen die soms wel en soms geen dierlijke producten eten.
Ja,
dat was een hele grote beweging. Ik zou het niet eens een trend willen noemen. Dat is gewoon een richting die we opgaan. Ja. Net als voedselverspilling is ook een heel belangrijk onderwerp geworden. Waar we ook nog lang niet klaar mee zijn. Nee. Dat gaat ook steeds verder, denk ik. En dat soort grote, om jouw vraag te beantwoorden, dat soort grote bewegingen vind ik veel interessanter dan die kleine hypes.
Ja.
Hoewel die soms ook echt heel leuk zijn om een keer een column af te schrijven natuurlijk.
Ja, 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 dat snap ik. Over de quinoa's en de
bowls en de fluffy pancakes en zo. Ja.
En door die groenten, daar hebben we het nu ook over. Waarom kook jij zelf graag zoveel groenten? Wat vind je daar...
Omdat ik het... dit heeft eigenlijk niet eens zozeer met de gezondheidsvraag te maken. Ik vind groenten meer een uitdaging dan vlees en vis.
Ja.
Ik eet het allemaal hoor, ik ben een omnivoor. Maar als je mij echt een mes op de keel zou zetten en zou zeggen... je moet of vlees laten vallen of groenten, dan zou ik vlees laten vallen.
Ja.
Want ik vind groenten veelzijdiger en nou ja, lekkerder. Ik eet het liefst allebei, maar het is... culinair gezien meer een uitdaging.
Ja, dat vind ik smaak is het belangrijkste argument.
Er zijn veel meer
eigenlijk
smaakniveaus die je kunt bereiken met door groente op bepaalde manier klaar te maken.
Ja, want jij zei net over dat veel mensen toch nog vlees eten met groente erbij.
Ja.
En, maar dat is ook wel, denk ik, een van de problemen. Is dat heel veel mensen daar zo mee opgevoed zijn dat ook niet allemaal recepten kennen. Om groente goed te maken.
Ik denk dat een omschakeling is die echt wel misschien een hele generatie gaat duren voordat we zover zijn. Wij drieën zijn ongeveer van dezelfde leeftijd, schat ik nu in.
Nee, jij bent veel jonger.
Piepjong. In elk geval, wij zijn denk ik nog opgevoed met vlees, aardappels, groenten.
Absoluut. Geen olijfolie, geen knoflook.
Nee.
Mijn moeder haat tomaten. Sorry, mam.
Ik kan me de introductie van de avocado nog herinneren.
Ja,
van de noviteit was dat.
Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst broccoli had. We hadden vroeger alleen bloemkool. En pas veel later kwam er broccoli.
Ja.
Nou, in ieder geval, waar we denk ik met z'n allen naartoe moeten... en dat bedoel ik zo ook met plantificeren. Wat ik zelf mooi vind aan die term is dat het een soort... Het is een soort schuifje op zo'n mengpaneel van een DJ. Dus je kan hem een beetje naar links en een beetje naar rechts zetten.
Ja, ja, ja.
Dat betekent dat je niet per se hardcore vegan hoeft te eten... om al mee te doen aan het eten van meer plantaardig. Aan die transitie van dierlijke naar plantaardige eiwit.
Ja, dat is ook makkelijker voor mensen. Omdat ze dan niet iets meteen weg hoeven te doen. Maar,
nee.
maar vooral, dat
nee,
daarom
precies.
heb je het ook niet over vegetarisch.
En
dan.
Waar je uiteindelijk naartoe wil, is dat die... Waar vroeger het vlees de hoofdmoot was, nu die groente gewoon de hoofdrol krijgt op dat bord. Het grappige is, ik kom uit het Westland en ik heb een andere Westlander aan het horen vertellen, een teler is dat, van tomaten. Dat Westlanders, die, als je die vraagt wat eet je vanavond, beginnen ze al het eerst te zeggen een groente.
Hè? Oh ja?
Groente is heel belangrijk in het Westland. En in de rest van Nederland zouden mensen dan beginnen met het stuk vlees wat ze gaan eten. En eigenlijk moeten we allemaal een soort Westlander worden. Namelijk beginnen met zuurkool of spruitjes of bietjes of worteltjes. En dan daarna verzinnen, oké, wat eet ik daar dan nog bij?
Ja.
En zo doe ik het eerlijk gezegd. Maar goed, ik ben dan ook Westlandse. Ik doe dat altijd al zo.
En die switch maken, hè? Dan van het denken in aardappelen, vlees, groenten... naar iets waarin groente centraal staat. De oplossing is niet gewoon dan spruitjes doen en dan zeg maar de gehaktbal weglaten.
Nee, dat wordt saai.
Oh, maar hoe dan wel?
Ik logeerde vroeger wel bij mijn oom en tante. Die aten dan één keer per week aten ze geen vlees. Maar dan lieten ze gewoon dat vlees weg. Ja. En dan at je ze net aardappels en dan duifjes zonder wassenaar. Nou ja.
Wel goed voor de lijn.
Nee, daar word ik dan echt niet blij van. Nee, dan moet je anders gaan denken. Dan moet je sowieso die groenten... Nou ja, moet niks. Maar zou ik die groenten wat spannender gaan klaarmaken dan alleen maar gekookt? Je kan verschillende kanten op. Hè? Je kan een beetje de Otto Lengi kant op en zeggen van... Oké, ik zet gewoon meerdere groentegerechtjes op tafel die samen een geheel vormen. Even
tegelijk,
met wat granen
zeg maar.
Erbij. Ja.
Ja, ja.
Hè, dus een beetje van die tapas-achtige, mets-achtige... op die manier de boel opvullen, zeg maar.
Ja.
Je kan ook één op één swappen, zeg maar. Ik had laatst in de krant een recept voor... een steek van knolselderij.
En op dezelfde manier klaargemaakt
als een steek. Het heeft zo'n hartige smaak. Precies dezelfde manier als ik een biefstuk maak.
Ja.
Namelijk eerst aanbakken in boter in de pan... en daarna nog even nagaren in de oven.
Ja, ja.
En dan had ik wat blauwe kaas erop gedaan. Je kan er ook zelfs iets vegans op doen... als een of andere notensalsa of zo.
Ja.
Maar knolselderij heeft een hele hartige smaak. Zeker als je dat bakt en met je karamelliseert.
Ja, en ook qua structuur heeft het ook een beetje dat
vlees.
En
dat kan je... En ik had dat in de krant gezet en ook weer datzelfde weekend kwamen er alweer vragen binnen. Van ja, wat moet ik daarbij eten?
Ja, hier, natuurlijk.
Ja, en hier kan je nou toevallig echt gewoon bij serveren wat je ook bij een steak zou doen. Namelijk gewoon gebakken aardappels of frietjes en een salade.
Ja. Gebakken in ene vet, ja, lekker.
Ja, dat zou ik dan met heel veel plezier ook weer doen, want ik ben geen vegetariër. Dus ik eet gerust een vegetarisch hoofdgerecht, namelijk die bloemkoolsteak met blauwe kaas. En dan bak dan maar aardappels in ene vet.
Ja,
of in reuzel, voor mijn part.
Ja,
heerlijk. Oh, zo lekker.
Ja.
Dus het gaat om het swappen is, ofwel de Otto Lengi benadering, zeg maar.
Ja.
Je hebt ook iets gezegd over... Ik heb ook wel eens gehoord...
Of ganger. Uiteraard, je pastaatjes, risottootjes... zijn natuurlijk, die vind ik vaak, om eerlijk te zijn, lekkerder als ze vegetarisch zijn.
Mm-hmm.
Ik hou er niet zo van als ik... Risotto en pasta gaat me heel erg om het mondgevoel.
Ja.
En dan stoort het mij als er stukjes gebakken kip in zitten. Ja. Want daar moet ik dan weer op gaan kauwen of zo. Ik wil dan liever zachte dingen daarin.
Ja.
Ja, dat begrijp ik heel goed.
Ja.
Ja. Ja, en
die lijnen zich ontzettend van. En curry's, wat dacht je daarvan?
Ja.
Ik maak echt één keer per week wel een curry. Of een Thais-achtig curry, hè, op basis van kokosmelk.
Ja.
Of iets Indiaas met bijvoorbeeld de basis van uien en tomaat. En dan, ik wil soms wat yoghurt met kikkererwtenmeel erdoor of wat dan ook. En die plemp ik helemaal vol met groenten.
Dat is heerlijk.
En dan taal je niet naar nog vlees erbij.
Nee. En dat is ook goed voor de restverwerking. Want dan kan je ook weer even door de koelkast heen. En gewoon
heel goed.
De restjes aardappel en die kunnen er gewoon in.
Ja,
ja slim. Jij had het net over andere bereidingswijzen, die groenten anders bereiden. Kan je daar wat voorbeelden van geven?
Laten we even terug naar die broccoli, die ik me nog herinner. Ik denk dat het jaren 80 was dat die tevoorschijn kwam. Ik denk ook dat die eerste keer dat mijn moeder dat maakte, dus best wel lang kookte. En dat ik weet niet meer of ik het lekker vond. Maar later zijn we broccoli vrij kort gaan koken. Korter en korter eigenlijk.
Ja.
Totdat ik het op een gegeven moment nog maar 3 minuten kookte.
Ja.
En dan aten we dat, begoten met een beetje olijfolie en een beetje van die zeezoutvlokjes. Vind ik nog steeds lekker hoor.
Ja.
Toen kwam. Otto Lengi, leven Otto Lengi. Daar ben ik hem echt forever dankbaar voor. Met het idee om die broccoli daarna nog even op de grillpan te gooien.
Ja, mm-hmm.
Dat is echt ontzettend.
Ja, dat doe ik ook vaak, ja.
Maar iets heel... En we zijn groenten steeds korter gaan bereiden.
Ja.
Steeds meer, ik noem dat altijd het rauwste evangelie. Als je broccoli heel lang in de oven gaart, in een ovenschaal met een beetje een knoflookje en een ansjovisje en een pepertje en een beetje olijfolie of zo. En wel 3-4 uur laten garen.
3-4 uur?
Ja, 3-4, wel 5 uur kan je hem laten garen. Dan heb ik het wel over op 80 graden of zoiets.
Oké, lage temperatuur.
Dan wordt het zo'n andere groente.
Mm. Oh ja?
En ja, dan krijgt het ook weer een hele nieuwe smaakverdieping eigenlijk.
Grappig.
En dat is maar een voorbeeld van hoe een groente meerdere gedaantes kan hebben. Bloemkool, toch wel even het witte zusje van de broek. Die twee zijn toch heel erg verwant aan elkaar. Voor mij nog steeds. Ik heb in mijn boek We Love Groente heb ik geloof wel 7 bereidingen met bloemkool. Zoveel dat ik tegen mijn redacteur zei, zullen we een apart bloemkoolhoofdstuk maken? Dat lijkt mij weer heel leuk. Nou goed, om allerlei redenen is dat gesneuveld. Dat paste niet in de hele structuur van het boek. Maar ik, van een bloemkool taboulé, waarbij je gewoon bloemkool rauw raspt en al in plaats van couscous of bulgur gebruikt voor salade, tot en met bloemkool nuggets eigenlijk. Dus die frituur ik in een beslagje kikkererwten met wat curry en zo erdoor. Die kan je bijna zoals kip nuggets eten.
Oh, lekker.
Tot en met een bloemkool pizza bodem.
Ja.
En bloemkool rijst, wat we nu allemaal eten. Bloemkool is zo veelzijdig. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk een beetje met die groenten. Dat het gewoon net iets uitdagender is om er steeds iets nieuws mee te verzinnen.
Hoe maak je bloemkool rijst dan? Want ik hoor het vaak, maar ik heb het...
Dat is bijna niet eens een recept te noemen, zo makkelijk als dat is. Je hakt je bloemkool echt behoorlijk fijn.
Ja.
Maar je moet nog wel met je korrelige structuur hebben. Het moet geen soort slush worden, zeg maar. In de keukenmachine kan je het ook best in porties doen. Niet zo'n hele bloemkool in één keer, want dan, dan krijg je dus die slush.
Ja.
En wat ik doe, is gewoon 2 minuten roerbakken met snufzout in de wok. Dat is mijn simpele bloemkoolrijst, die ik dus heel vaak serveer bij die curry's. Dat vinden mijn zoon heel lekker. Die vragen daar zelfs om, grappig genoeg, in plaats van gewone rijst. Het andere wat ik doe is iets uitgebreider, een soort gele rijst maak ik er dan van. Dan fruit ik eerst een uitje, een knoflookje en wat curcuma. En dan doe ik die gemalen bloemkool erbij en nog een scheut kokosmelk of groentebouillon ook wel eens. En dan laat je het bijna als een soort pilaf, maar het is ook maar 3-4 minuten max en dan is het al hartstikke
Maar wordt ook geen pap, wordt zeg maar meer...
Nee, je moet het echt heel kort doen.
Ja.
Meer risotto en pilaf. Max.
Je noemde net al even je zoons. Er zijn best wel veel mensen die al een uitdaging hebben om hun kinderen überhaupt groenten te laten eten. Hoe ging die omschakeling bij jullie thuis? Werd dat met gejuich ontvangen? Dat er
de omschakeling
naar meer groente.
Oké, want ik heb zelf vanaf het begin... mijn oudste, die wordt bijna 20.
Ja.
Toen had ik ook al veel groente.
Okay.
Maar nee, ik vond dat ook best wel lastig. Mijn oudste, en trouwens de jongste later ook... maar bij mijn oudste was dat de eerste keer dat ik dat meemaakte... die at alles tot z'n tweede.
Dus, ja.
Alle groenten, ook olijven en anchovies en dat soort dingen. En daarna was het opeens helemaal voorbij. En wilde die alles wat maar rook naar vitamine C, dat weigerde die te eten. Dus daar heb ik ook best wel mee geworsteld. Dacht van, ja, god, moet ik dat nou? Fruit kon ik nog wel eens een beetje in een smoothie of zo verstoppen. Maar met groenten werkte dat eigenlijk niet zo goed. En nou ja, toen heb ik eenmalig een goed advies gehad van het consultatiebureau.
Ja, het enige ever.
Het enige goede advies ooit van het consultatiebureau was laat het maar even. En het komt vanzelf wel weer. En toen is ook die strijd aan tafel gestopt. Ik bood het ook gewoon niet eens meer aan. Of ik zet gewoon een bakje komkommer neer. Dat had hij altijd nog wel.
Ja.
En hij is inderdaad min of meer vanzelf steeds meer... toch weer groente gaan mee eten.
Grappig is dat, hè?
Ja. Gewoon steeds aanbieden en zelf er met smaak van eten. Ja. En dat is het enige, dit is geen wondermiddel of zo, maar het is het enige wat ik mensen kan aanbevelen.
Ja, gewoon blijven proberen.
Ja, gewoon blijven proberen en ook niet te ingewikkeld, niet te moeilijk overdoen.
Nee. Ja, ik weet wel dat, het schijnt zo dat als je gewoon iets als kind heel vaak eet, meer dan 5-6 keer, dan begin je aan die smaak te wennen.
Ja,
en dan begin
dat
je ook,
is de eerste keer... vinden ze het vaak zo.
Broccoli bij mijn zoon was niks. Ik ben niet zo'n enorme fan van rauwe paprika.
Nee.
Vind ik heel heftig. Maar ik kan
heel
het gewoon
mensen,
in zijn lunchbox vindt hij heerlijk. Eet hij helemaal op. Ja. En dat is ook wel... Ja, sommige dingen eet hij echt niet. Maar het is inderdaad wat je zegt. Gewoon neerzetten en inderdaad...
blijven aanbieden.
Geen chips, maar wat tomaatjes, dat soort dingen.
Ja, ja, en het verandert ook. Hè. Tenminste, dat zie ik bij onze kinderen.
Ja.
Dan... Mijn jongste zoon vond vroeger haring heerlijk tot zijn tweede.
Ja.
Vanaf zijn tweede wilde hij het niet meer.
Nee.
En nu laatst zei hij weer van neem weer eens een broodje haring voor me mee. En daar heb ik geen... Aan mijn kant is niks veranderd, zeg maar. Maar dat is ook zo. Het is natuurlijk ook En die kinderen ontwikkelen ook een smaak en worden
maar dat is ook echt biologisch zo, ja. dat je smaak zich ontwikkelt.
Ja, ik heb wel eens gelezen dat het aantal smaakpapillen per smaak die je hebt, dat ook anders is als je jong bent dan als je ouder bent.
Ja,
dat die aantallen zich verschuift. En dat je daarom ook eigenlijk bijvoorbeeld nooit meer de smaak uit je jeugd terugkrijgt, omdat je receptoren gewoon anders zijn.
Oh ja? Oh, dat heb ik nog nooit gehoord.
Ja.
En dan denk je, het is heerlijk. En je kind proeft het en denkt, oh, dat is veel te heftig.
Maar die Marcel Proust, die zat maar wat te lullen over die, over die madeleines.
Sowieso.
En andere dingen die je kan doen om meer groente te eten?
Ik denk sowieso dat het, als je echt, kijk, ik geloof dat het voedingsbureau nu zegt dat we 250 gram groente per dag zouden moeten eten. Volgens mij komt het gros van de Nederlanders, ik geloof dat er maar 5% van de mensen daar echt aan komt. Ja. Eigenlijk, volgens Engels onderzoek, zou je wel 400 of 450 gram eten. Ja. Kan je nagaan, dat haalt echt helemaal niemand tot nu toe. Maar
Jens
als we wel die kant op willen...
Ik. Ja.
Hè? Wie hoorde je?
Jens Kroes, die haalt dat.
Ja, die haalt dat denk ik wel. Ja. Als je avocados ook meerekent.
Ja, als Instagram aanstaat, maar anders ook niet.
Maar als we dat willen gaan halen in de toekomst, dan zullen we ook af moeten van het idee dat groente alleen maar bij de hoofdmaal, bij de avondmaal, bij dat grote diner horen.
Ja, ja.
Dus je kunt ook gewoon bij de lunch, al is het maar een tomaatje op brood, of zo'n soepje, wat ik zeg. Ik eet heel vaak gewoon een zo'n groente, gepureerd groentesoepje als lunch.
Ja.
Of soms ook gewoon zelfs als tussendoortje. Je kan natuurlijk ook, als je echt graag wil, kan je ook bij het ontbijt, kan je al groene smoothies en zo maken. Ik snap ook dat voor heel veel mensen dat een net nog even een stap te ver is. Je kunt tussendoor rauwkost eten met wat hummus of wat dan ook. Ik denk dat het best, als je meer groente wil eten, dat het een goed idee is om dat over de hele dag te verspreiden.
Ja, ja.
En niet alleen maar zo'n enorme berg gekookte andijvie bij het avondeten proberen weg te werken.
Ja, of als een voorgerecht, toch? Kan je ook doen.
Oh ja, ja, ik eet sowieso heel graag in meerdere gangen.
Ah, okay.
Dus ik vind sommige groentegerechten ook zo lekker op zichzelf, dat ik ze gewoon vooraf eet. Bijvoorbeeld verse doperwtjes. Het duurt nog even, maar die komen er straks weer aan in mei, juni. En als je die stooft met een shallotje en een beetje boter en al dan niet een spekje. Het is heel lekker om een heel klein beetje spek bij te doen, maar het hoeft niet. En of op zijn Frans met een kropje sla erbij ook gestoofd. Nou, dat is zo'n lekker gerecht. Dat moet je echt niet ergens bij eten. Dat moet je gewoon...
Ja.
Gewoon zichzelf savoureren, om dat zo maar te zeggen.
Ja, dat vind ik ook geldig. Ja. Bijvoorbeeld carotte râpé. Gewoon,
dat is ook heel lekker.
Gewoon geraspte wortel als voorgerecht.
Ja.
Hoe simpel is dat?
Weet je dat je dat ook als... Ik heb dat in Marokko een keer als toetje gekregen.
Oh ja.
Geraspte, kan je even over in het kader van... Je hoeft het niet alleen maar bij de hoofd als hoofdgerecht te eten. Geraspt, heel fijn geraspte worteltjes.
Ja.
Met sinaasappelsap, een drupje oranjebloesem en poedersuiker.
Oh ja.
Hartstikke lekker.
Ja, heerlijk. Ja. Of als taart. Wordt het taart.
Of als taart.
Ja.
Vies, hè?
Ja, en tussen de boterham vind ik dan ook nog wel een uitdaging voor de kinderen. Want die nemen natuurlijk allemaal brood mee naar school.
Ja.
En
heb om je daar groente... Ja. Ik denk, jij doet dus rauwe reepjes paprika. Mijn zoon, die zou echt zo in opstand zijn gekomen als ik dat had gedaan.
Nou, kijk wat wij hadden doen. Wij proberen een beetje de lunchbox wat gevarieerder te maken. Dus niet alleen maar boterhammen.
Ja.
Dus een beetje door Jeroen ook wel noedelsoep zijn we gaan doen.
Ja.
Hij ook veel doet, dat doe ik af en toe.
Dat geef jij je kinderen mee naar school?
Ja, geef hem kinderen mee. Maar dan gewoon als in een thermosfles krijgen ze zeg maar de bouillon en de groenten en dat soort dingen. En dan los daarnaast de noedels. Die proppen ze erin. Nee, het stop.
Ja,
echt waar? Geef je dat? Oh jongens, ik heb er zo'n bewondering voor.
Maar dat is helemaal niet van werk, hè?
Ze bij mij nooit om hebben gevraagd. Maar bij mij krijgt ze gewoon nog boos met pindakaas mee naar school.
Nee, wat ik heel vaak doe ook, is... Stel, als ik gefrituurde kip maak, op de Japanse manier, dat eten wij heel veel.
Ja, dan geef je een restje mee.
Dan kook ik anderhalf portie.
Ja.
Ja.
En dan doe ik het in de ijskast. Ja. En dan wil ik soms wel, als hij aardig tegen me geweest is, David, dan maak ik rijst 's ochtends, warme rijst. Dan doe ik dan in zijn lunchbox en daarop dan de gefrituurde kip uit de ijskast. Ja. Dat vindt hij heerlijk.
Mijn kinderen krijgen dat soort dingen allemaal als ze uit school komen. Ja, ja, ja. Dan krijgen die eten braaf boterham met pindakaas op school. Maar daarna zijn er natuurlijk, komen ze thuis en dan hebben ze zin. En dan komen er inderdaad ook dat soort dingen. Overigens, mijn vriend woont in Spanje. Die heeft gewoon zijn hele leven, of het hele leven van zijn kinderen, 2 keer per dag voor die gasten gekookt.
Echt waar, hè?
Ja, dus het is ook daar ook heel normaal om warm te lunchen. En dat is dan ook normaler om meer groente te eten natuurlijk.
Ja, grappig. Maar dan is de avondmaaltijd vaak wel wat simpeler, toch? Of is het vol op het orgel, zowel voor de tussen de middag als 's avonds?
Nou, dat als ik in Spanje ben, proberen we 's avonds wel iets lichter te eten. Want je eet zo laat.
Zo laat,
hè? Dus 9:00. Dus dan wil je eigenlijk, dus dat grote stuk vlees eet je dan liever 's middags inderdaad. En dan 's avonds iets lichter. Maar ja, niet altijd, hoor. Nee.
En dan heb je om 8:00 heb je nog dat taartje ook gegeten. Dus dan ben je al sowieso.
Nee, we eten daar niet. Je eet daar eigenlijk, als je zo goed geluncht hebt, om 2:30 gaan we dan lunchen.
Ja,
en als je dan gewoon echt goed maal op hebt, dan taal je niet meer naar eten. Tot 8:00, 9:00 s'avonds.
Ja.
Dat is gewoon echt niet nodig dan, die tussendoortjes.
Ja,
terwijl als ik in Nederland ben en ik lunch gewoon licht, ja, dan heb ik ook om 4:00 alweer zin in een koek of zo.
Ja.
Of een stuk chocola.
Ja, ja, dat is ook wel het voordeel van warm tussen de middag eten. Ja. Ja.
Nou, we zijn alweer bijna aan het einde, toch, Jeroen?
Ja.
Had jij nog andere vragen of dingen die je wilde...
Nou, ik ben wel even benieuwd waar je op dit moment mee bezig bent, of we binnenkort iets van jou mogen verwachten.
Ah, ja. Ja, ik ben hoor, met een nieuw boek bezig.
Ja?
Wheel of Groente is alweer bijna een jaar geleden. Ik ben iets heel anders aan het doen. Ik ben een boek aan het maken over de Nederlandse keuken.
Oh, wat
en,
leuk.
Het moet in september uitkomen. En het gaat De Bijbel van de Nederlandse Keuken heten.
Ah.
Het is een serie bij uitgeverij Carrera.
Ja.
Ze hebben ook de Bijbel van de Franse keuken. Die heeft Alain Caron gemaakt.
Barbecue-bijbel zag ik net voorbij komen.
Ja, ze hebben 2 soorten bijbels. Ze hebben de landenbijbels.
Ja.
En ze hebben de koekjes en de barbecue-bijbels en zo. En ik ben dus de Nederlandse kookbijbel aan het maken. En ik heb daar ongelooflijk veel plezier in om te doen. Het is heel veel werk, want het worden meer dan 200 recepten.
Jezus.
Die ik allemaal stuk voor stuk aan het testen ben. En soms wel 5 keer, omdat ik vind dat het perfect moet zijn. Het is tenslotte een bijbel.
En je moeder die dan...
Moeder die dan weer de allerlei stamppotten voor me aan het uitproberen is. Ja. En worstenbroodjes en zo.
En je zoontje dan na school dat allemaal opeet.
Ja, we hebben nog nooit zoveel... Het grappige, ik had 5 kilo... ik moest op de foto voor dat boek. Er komt een foto van de auteur in. En daarvoor, ik moest op de foto met aardappels. Dus ik had 5 kilo aardappels gekocht. Mooie Nederlandse aardappels. En het is nu 2 maanden geleden. En ik gebruikte van de week de laatste aardappel in een puree. En serieus, er gaan jaren voorbij dat ik niet aan 5 kilo aardappels per jaar kom.
Dat wij ook
in een heel jaar. Nee, ik eet die helemaal niet vaak. En nu eten we opeens zo vaak aardappels. Ja. Want dat is de Nederlandse keuken.
Ja. En is je beeld van de Nederlandse keuken veranderd door er zo diep in te duiken?
Nou, ik had altijd eigenlijk al een beetje hekel aan... dat er zo denigrerend wordt gesproken over de Nederlandse keuken. Dat is op een gegeven moment een beetje in zwang geraakt door... Nou ja, durf ik zijn naam te noemen? Ja, Johannes van Dam, met alle respect, die had een beetje een denigrerende mening over de Nederlandse keuken.
Ja.
Die zei al, dat is helemaal bedorven door de huishoudschoollerares.
Ja, die alleen maar op goedkoop
waar het allemaal
zaten.
Goedkoop moest en zo. Het is wel een klein beetje waar, maar daardoor ontstond er zo'n beeld van de keuken alsof het allemaal niks waard zou zijn.
Nee.
Terwijl we... vroeger, zeg maar voor die huishoudschoollerarissen, gewoon een hele rijke, een beetje op de Franse keuken gebaseerde eigen keuken hadden, met hele rijke gerechten. Terwijl we in Nederland ook hele mooie producten maken. En terwijl er ook sowieso niks mis is met erwtensoep en pannenkoeken en
wat
dacht je van bitterballen en stroopwafels. En ik vond het buitengewoon leuk om... Ik heb voor het eerst van mijn leven stroopwafels gebakken. Ik had echt nog nooit daaraan gedacht als iets wat je zelf zou kunnen maken.
Ja,
maar dat kun je dus ook gewoon zelf maken. Nee, het is helemaal niet moeilijk. Maar je hebt er wel een speciaal ijzer voor nodig, heb ik er dan voor aangeschaft. Maar en tompoezen heb ik zelf gemaakt. Maar ook iets als, ik ben heel erg de provincies ook afgegaan, de regio's. Ja. Twentse humkesoep. Nou, als je niet uit Twente komt, heb je er nooit van gehoord.
Geen idee.
Maar dat is zeg maar de Twentse versie van erwtensoep. Met witte bonen en snijbonen.
Oh, lekker.
Zeelse stokvis. Dat is een maaltijd van stokvis. Met rijst en botersaus en mosterdsaus en aardappelen. Dus rijst en aardappelen. En nee, maar serieus, ik heb dat met een Zeelse vriend laatst gegeten. En we hebben zitten smullen. Het was zo'n rare combinatie. Het was zo lekker bij elkaar. Dus nou ja, ik doe allerlei fantastische ontdekkingen.
Nou, wat leuk zeg. Nou,
leuk. In september.
In september komt het uit, ja.
Oké. Nou, Janneke, ontzettend bedankt voor je komst en ook ons wat meer mee te nemen in de wereld van plantificeren en meer groente eten. Iets wat wij beide ook heel erg proberen te doen. En super bedankt dat je er wilde zijn.
Graag gedaan, dat was super leuk.
Jonas, waar gaan we het volgende keer over hebben?
Ja, de volgende keer gaan we het hebben, Jeroen, over kombucha. Heb jij mij ooit een keer voor mijn neus gezet in een van de vorige afleveringen? En dat vond ik zo ontzettend lekker. En toen dacht ik al, oh, dat moet zelf te maken zijn. En daar is heel erg veel over te doen. Daar heb ik me wel een klein beetje in vergist. Ja? Want ik ben al sinds november bezig.
Jezus, ja.
Maar ik heb, een van de luisteraars had gezegd op Instagram, ja, kombucha kan je ook heel goed zelf maken. En je hebt daar dus een soort van, net zoals met zuurdees, een starter nodig. Dat heet een SCOBY. En die kan je gewoon, dat kan je zelf maken. En ik denk, nou, dat is super ingewikkeld. En toen dacht ik, ga toch eens uitzoeken. Het enige wat je moet doen, is hem een rauwe kombucha in een pot doen. En dan gewoon 2 maanden laten staan. En ik heb jou net vandaag een SCOBY gegeven. Ja. Dat glibberige ding. Dus daar gaan we het de volgende keer over hebben.
Hartstikke leuk. Nou, daar kijk ik rijk al zo naar uit. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nauwe en mijzelf, Jeroen Doucet. Reacties kan je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Ga naar Apple Podcast en geef ons sterren en laat een review achter. Dat helpt heel erg, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. En wij vinden het vooral heel erg leuk om jullie reacties te lezen en te horen wat jullie van onze podcast vinden. En hebben we nog een leuke reactie gehad, Jeroen?
Ja, we hebben een hele leuke reactie gehad. Een hele recente zelfs. 5 sterren met als titel Maken die bibimbap. Heerlijk weer, mannen. Kan niet wachten om ook een keer die bibimbap te maken. Goed, Ronald.
Nou, hartstikke. Heb jij hem al gemaakt, Jeroen?
Ik heb hem nog niet gemaakt.
Kom op, jongen. Ja. Dat is lekker. Nou, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.